Welkom terug bij Iwat Radio. Dit is het tweede uur en straks om 5:10 de verhalen van het geheugen van Oost.
Ik zing van het leven dat zo prachtig is. Van het leven met zijn lach, met zijn traan. Van het leven dat zo onverwacht reusachtig is. Als op lege plekken toch weer bloemen staan. Ik zing van het leven met zijn blije hoge zijen. Zo van dat zou ik nog wel eens over willen doen. Of van een leven om waanzinnig mee te vrijen. Van een leven dichter bij je dan een zoen. En de zon gaat op, zon gaat onder, zon gaat op. Lacht aan je uit, zon gaat op, zon gaat onder, zon gaat onder. Ik zing van het leven als het wonder doet. Als een hand het lage land met lente siert. Of de hoge hemelen bliksemen en donder doet. Of de laatste mooie zomerdagen viert. Het heeft mijn mooiste luchtkastelen afgebroken. Ik ken de lach, maar ook de hulpeloze schreeuw. Ik heb gezongen met de weemoed in mijn knoken. Dat liefde lente is. Maar ook een beetje sneeuw. En de zon gaat op, zon gaat onder, zon gaat op. En lacht aan je ruit, de zon gaat op. En de zon gaat onder, de zon gaat onder. Ik zing van het leven dat zo zot kan zijn. Zo kapot kan zijn, zo leeg kan zijn, zo kil. Dat van de duivel en zijn moer, maar ook van God kan zijn. Totdat je eindelijk zegt, doe nou maar wat je wil. Ik had me zoveel mooie dingen voorgenomen. Maar opeens kent het leven geen pardon. En je ballon blijft ergens hangen in de bomen. Terwijl jij denkt dat je op weg bent naar de zon. De zon gaat op, zon gaat onder, zon gaat op, lacht aan je ruit. De zon gaat op, de zon gaat onder, zon gaat onder. Maar ze gaat niet uit.
Toon Hermans in 1997. De zon gaat op.
Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei...
Herinneringen aan buren en familie in Oost. Speciaal de Vrolijkstraat. Een verhaal van Nelleke Bouwman. Geschreven door Nelleke Bouwman. Aan u voorgedragen door Emanuele Habibou. Geboren en getogen in de Vrolijkstraat. Daar gewoond tot 1974. Vandaar verhuisd naar Diemen. Maar inmiddels woon ik weer in Amsterdam. Ik woonde van 1956 tot 1974 in de Vrolijkstraat op nummer 172 2 Hoog. In het benedenhuis woonde een ouder echtpaar, de familie Willems. Ze hadden een dochter van een jaar of 45 die in een tehuis zat omdat ze Mongools was. Ze was thuis niet te handhaven omdat ze te sterk voor de twee mensjes was. Als ze boos was, dan ging ze dingen vernielen. Zo had ze eens de koffietafel in tweeën geslagen en de wc-pot van de vloer getrokken. Het hing in de begin jaren 60 nog steeds een erge schaamcultuur, waardoor die mensen hun dochter ook maar liever geheim hielden en erg op zichzelf waren. Weet nog wel dat ik het hele lieve mensen vond. Naast ons was de sigarenwinkel van mevrouw Beenhakker. Mevrouw Beenhakker was vooral in haar latere jaren behoorlijk aan de drank, waar wij als kinderen nogal misbruik van hebben gemaakt. Ze had een doos met snoep. Dus als we snoep bij haar gingen kopen, dan graaiden we er altijd meer uit dan waar we voor betaalden. Recht tegenover ons had onze buurman van 3 Hoog, meneer Hesteren, een aardappelwinkel. Meneer Hesteren was zo schil dat je met meer klanten tegelijk in zijn winkel stond. En hij zei, zegt u het maar je nooit wist wie hij nou eigenlijk aankeek. Meneer Hesteren is niet heel oud geworden. Op een dag is hij niet meer wakker geworden. Mevrouw Hesteren heeft toen helemaal in paniek mijn moeder erbij geroepen, waardoor ze bijna een week bij de buurvrouw gebivakkeerd heeft, want mijn moeder was de enige persoon die ze toeliet in haar huis. En ze wilde meneer Hesteren niet laten begraven of opbaren. Het heeft mijn moeder dagen gekost om er te bewegen mensen toe te laten en de begrafenis te gaan regelen. Even verderop zat de slager, van wie ik de naam vergeten ben. schandalig eigenlijk, want we kregen altijd heerlijke pannetjes jus van hem als hij zijn rosbief en frikando gebraden had. Het was een slager zoals je ze nu niet meer hebt. Hij slachtte zijn dieren zelf en er hingen altijd halve koeien en varkens aan haken achter in de winkel. En als je een carbonade wou, dan werd dat ter plekke van dat beest afgesneden. Ook het gehakt werd afgesneden en gedraaid waar je bij stond. Ook alle worst die hij verkocht, maakte hij zelf. Waren er nog maar slagers, zoals hij. Mijn vader knapte in die tijd vaak oude auto's op. Het liefst oude Amerikanen. Zo had hij eens op de sloop een oude Cadillac gevonden, die hij weer helemaal in de oude glorie hersteld had. Inclusief de originele roze lak en de witte banden die hij uit Amerika had laten komen. Hij had speciaal voor die opknappers een garagebox gehuurd bij de Ford dealer in de Oosterparkstraat. Hij was zo trots op zijn werk dat hij toen de auto klaar was, de hele nacht in de garagebox in de auto is blijven slapen. Er was een buurman die een paar keer, toen mijn vader bezig was met die auto, had gezegd dat hij die auto wou kopen als hij klaar was. Dus de buurman meldde zich weer bij mijn pa. Maar die was er niet happig op om hem te verkopen. Maar die buurman bleef net zo lang aandringen tot mijn vader overstag ging. 2 dagen na de verkoop kwam mijn vader thuis van zijn werk en zag de Cadillac volkomen in de kreukels voor de deur bij de buurman staan. Ik heb nog nooit iemand zo kwaad zien zijn als mijn vader toen. Hij heeft die auto van Habbekrats teruggekocht, hem opnieuw opgeknapt en uiteindelijk heeft mijn vader hem na enige tijd zelf gereden te hebben verkocht aan de eigenaar van Autotron in Rosmalen, waar hij jaren heeft gestaan en waar we hem nog vaak hebben bewonderd. Dit was het verhaal. Het verhaal van Nelleke Bauma. Herinneringen aan buren en familie in Oost. Speciaal de Vrolijkstraat. Wil je dit verhaal nog eens nalezen? Dat kan. Op geheugenvanoost.amsterdam. Onder de naam Herinneringen aan buren en familie in Oost. Speciaal de Vrolijkstraat.
We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou later? We spelen nog verstoppertje, maar niet meer op plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker. Deep.
heerlijke gedachten. Baggeren door de Transvaalbuurt. Voorgedragen door Emanuele Habibou. Verslag van een winterse verhalenwandeling. Ja, de dooi is ingevallen en wij gaan een wandeling door de Transvaalbuurt maken. Wat zeg ik? Wandeling maken? Degenen die dit dan lezen en met hun luie lichaam, heerlijk achter de kachel met een bakje snert dit lezen, was het voor ons baggeren. Maar niemand heb ik horen klagen en de opkomst was geweldig. Afgesproken was op het Krugerplein. En na afgerekend te hebben met onze Jo, zijn we achter haar aanwezen baggeren. En gingen onder het poortje door van de Schalkburgerstraat, waar ik op de eerste etage ben geboren, naar de Kraaienpandstraat. Op de hoek van de Larijstraat heb ik ook gewoond. We baggerden helemaal tot het einde van de Kraaienpandstraat, waar er nog een school staat. En hier vertelde Jo over de Joodse mensen die in deze school waren ondergedoken. Ja, beste mensen, als deze huizen konden huilen, liep de ringvaart over. Zoveel leed is hier geschied. Maar of wij daar iets van geleerd hebben, dan moet ik met mijn eigen wijze kop nee schudden. Kijk en lees maar wat er in deze wereld allemaal gebeurt en wat een ellende wij elkaar aandoen. We zingen allemaal vrede op aarde, maar we hebben niet eens allemaal tevreden in deze wereld. Genoeg, Joop, blijf bij de les. Zo wandelden wij naar de Tugela-straat. Met hier en daar een verhaal door jou verteld. En gingen naar een moskee. Allemaal de schoenen uit. Daarna mochten wij met uitleg van de imam de moskee bezichtigen. En moesten wij ook op de foto met hem. Na dit dus ook bezichtigd te hebben, liepen wij door de Pretoriestraat. Langs Nekstraat zo weer naar ons uitgangspunt op het Krugerplein. Op het Krugerplein had Jo een geweldig koffiehuis, cafetaria, ontdekt, waar met goede bediening een geweldige kop koffie met koek werd geserveerd en de erwtensoep een dikke 10 als cijfer krijgt. Verkleumd en zeiknat kwamen wij alle thuis, maar wel met een voldaan fijn gevoel. Jo, nogmaals bedankt voor jouw uitstekende en goed verzorgde wandeling. Ook hier krijg je een dikke 10 voor. Nog eens nalezen, dat kan op geheugenvanoost.amsterdam.
Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen, God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon, ik mis je de zon. Vandaag uit Praag, kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets. dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen, God, wat is ze lief. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
Theo denkt terug aan zijn schooltijd. Een verhaal van en geschreven door Theo Vrachtdoender. Theo Vrachtdoender is mijn naam. Geboren 21 april 1935 in de Vrolijkstraat, ter hoogte van de Tweede Oosterparkstraat. Het huis bestaat nog steeds. Naar mijn bescheiden mening heb ik een geheugen als een ijzeren pot. Uit mijn geheugen herinner ik de Oranje Vrijstaatsschool bijzonder goed. De hoofdonderwijzeres, mevrouw Hunt, maar bovenal mijn klasseonderwijzeres, mevrouw Kruider, die de laatste 4 jaar met onze klas meeging. Een echt vaderlandse lieve vrouw die ons tijdens de oorlog Engelse liedjes leerde, zoals My Body is Over the Ocean en meer. Ze woonde op de Amsteldijk, recht tegenover de Berlagebrug. Mevrouw Hunt had een zuster die schoolhoofd was op een school tegenover het oude Ajaxstadion. Eens per 4 weken kreeg iedere klas een eitje, want op haar school hielden ze stiekem kippen. Van de kinderen op de school ben ik eigenlijk op zoek naar diverse klasgenootjes. 2 meisjes, Rebecca Marcus en Reina Pampel, heb ik kunnen traceren. Kort geleden is Rebecca in Amerika overleden en vermoedelijk ook Reina, die kort na de oorlog naar Australië is vertrokken. In mijn klas zaten ook Hans Flessing, Rika de Knecht. Haar broer was in de 50er jaren een bekende zanger met een tophit Ik sta op de wacht. Haar broer was in de 50er jaren een bekende zanger met een tophit Ik sta op wacht. In de Pretoriusstraat woonde Loni Segers. Veel schoolvriendjes en vriendinnetjes zijn tijdens de oorlog afgevoerd en vermoord. De klas werd steeds leger. Dit vergeet je nooit meer. Op de Ringdijk was een terrein waar de hoogste klassen een tuintje toegewezen kregen en jezelf groente en fruit mocht verbouwen. Benny Kietz, Cornelissen, Jan Veen zijn nog een paar namen die mij te binnen schieten. Toen ik van school kwam, was ik 12 jaar en 4 maanden. Te jong om naar de ambachtsschool op het Tiemerplein te gaan. Daarom moest ik nog een tussenjaar doen op het 7e leerjaar in de Kraaipandstraat. Wil u een reactie geven? dat kan. Op theovrachtdoender@gmail.com. Aldus het verhaal van Theo Vrachtdoender. Theo denkt terug aan zijn schooltijd. Nog eens teruglezen, dat kan, op geheugenvanoost.amsterdam. Dit verhaal is aan u voorgedragen door Emanuelle Habibou.
In de kleine sjoel staat een kacheltje en hij brandt heel goed. En de Rebbe leert, lieve kinderen, hoe je schrijven moet. En de Rebbe leert, lieve kinderen, hoe je schrijven moet. Is Hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk hoor. Het moet keurig net. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Zegt, lieve kinderen, kennis is geen macht, maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Lieve kinderen, wat een lijdensweg ga je tegemoet. Daarom steek ik vast een lichtje aan.
Op vakantie. Een verhaal van Yvonne Kruk. Geschreven door Yvonne Kruk. Aan u voorgedragen door Emanuelle Habibou. Om geld te besparen gingen we op de fiets naar Driebergen. Onze enige echte vakantiebestemming was Driebergen. Na de oorlog was er voor de meeste gezinnen geen geld om echt op vakantie te gaan. Sommige mensen gingen kamperen of huurden een tenthuisje in Bakkum. Vliegreizen bestonden nog niet. Ik had 4 weken zomervakantie en een werkende moeder en werd daarom vaak gestald in Driebergen bij tante Annie. Mijn oma was daar dan ook in huis om op me te letten. Mijn tante Annie was gescheiden en werkte als kokkin bij de luchtmacht. Ze woonde daar met haar 2 zoons, Nico en Joop, die een stuk ouder waren dan ik. Driebergen is voor mij een kinderparadijs geweest. Er was een grote tuin achter het huis en bij het huis was een kippenhok met een ren. Een tijdje stond er ook een geitje in de tuin en er waren duiven om te voeren. Hoe mijn tante het voor elkaar kreeg in dat kleine huis weet ik niet. Maar we hebben daar met meerdere gezinnen met kinderen tegelijkertijd gelogeerd. Bij tante Annie kon altijd alles. Aan het eind van de vakantie kwamen mijn ouders ook nog een week naar Driebergen. Want veel vakantiedagen hadden ze toen niet. De fietsen werden soms met een expeditiebedrijf opgestuurd, maar meestal met de trein vanaf het Amstelstation. Onder het zadel zat een metalen plaat bevestigd, waar met potlood de naam geschreven stond. Soms ging de hele familie, om het geld voor de trein uit te sparen, met de fiets van Amsterdam naar Driebergen. Ik zat achterop bij mijn moeder in een fietsstoeltje. En de anderen hadden fietstassen en andere bagage achterop. Op een van die keren begon het zo erg te regenen dat we met z'n allen drijfnat zijn gaan schuilen in een restaurant. De koffie met gebak kostte nog meer dan het hele treinkaartje. Op vakantie. Een verhaal van Yvonne Kruk. Geschreven door Yvonne Kruk. Wil je het nog eens nalezen? Wilt u het nog eens nalezen? Dat kan. Op geheugenvanoost.amsterdam.
Hij was 12, had rappe leden, jongen uit de Hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuweriken mee. Met zijn blikkering van tanden, met zijn marmerbleke handen, leek hij op een tere engel uit een sierlijk balmaskee. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. O, hij was een waterprins die in zijn pak van goud lamé was ontstegen aan de zee. Zij was 13, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinde als het ree. Met haar helder rode wangen, met haar glinsterende spangen, leek zij in haar gazen bruidsjurk meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededogen. O, ze was een kleine meermin die maar net van lieverlee was ontstegen aan de zee. Samen in het ochtendgloren wandelden ze langs het koren. Mild en zonder ze te storen scheen het zonlicht naar beneden. En onder de roze stralen kuste hij haar lippen dralen. En hij zei haar wonderwoorden, zelfs het gras luisterde mee. Op het horen van die woorden week voor hen gedwee het koren. En het lispelde, wees welkom en bood doorgang aan de tweede. Zoals eens de Rode Zee. Geblaf van honden, dagen later werd gevonden, lag de blanke prins geschonden in het koren zonder vee. Met zijn dode grote ogen keek hij roerloos naar omhoog en langzaam ritselde zijn bloed nog uit een gruwelijke snee.
Het verhaal Eerste Atjehstraat. Ome Bert was een echte verhalenverteller. Dit is een verhaal van Henk Penseel. Geschreven door Henk Penseel. U voorgedragen door Emanuele Habibou. Winkels zijn verdwenen. In de beide atelierstraten. En sociale huurwoningen, tussen aanhalingstekens appartementen, worden voor vette prijzen te koop aangeboden. Ome Bert woonde in de eerste atelierstraat. In een benedenhuis ergens in het midden aan de evenkant. Hij was een broer van mijn oma en getrouwd met tante Saar. Als kleine jongen mocht ik met Sinterklaas mijn schoen bij de kachel in de keuken zetten. Ik had geluk dat er de volgende dag iets in zat. Want volgens oma Bert hadden ze Pieter moeite gehad om zijn huis te vinden. Hij zat altijd vol met verhalen. Hij was in Nederlands-Indië geweest en vertelde over piraten die hij gezien had. Ik hing aan zijn lippen. Op zijn nagels tekende hij gezichtjes ter illustratie. Als ik over de rand van de tafel kon kijken, kreeg ik een schatkistje van hem dat je met een geheime code kon openen. Ik heb het nog steeds. Tante Saar overleed jong en hij hertrouwde met tante Nel, die seances hield in de voorkamer. Hij liet haar maar begaan. Oma Bert had voor de oorlog aan het bosplan gewerkt en kwam na de oorlog in de bouw te werken als sjouwer. Ik herinner me dat hij daarvoor een soort rubber plakje in zijn hand gebruikte, waar een vinger doorheen kon. Dat was ter bescherming van zijn handen. Het was een boom van een vent. Het huis naast dat van hem was een winkel, waar daarvoor een soort kruidenier zat. Het was nu een gewone woning met een enorm raam. Het was een van de eerste winkels die tot huis werd getransformeerd. Er zouden later veel meer volgen. Richting het pleintje had je nog een bloemenwinkeltje. En daarna kreeg je het verhuurbedrijf van de karren voor de markt. Want in de Sumatrastraat had je, zover ik me kan herinneren, ook één keer in de week markt. Daarna een snackbar, die er heel lang is gebleven. En op het hele plein waren winkels, een elektronicazaak, een melkboer, een slager, die allemaal bij de herinrichting van plein of al eerder zijn verdwenen. Dit was het verhaal van Henk Penseel. Ome Bert was een echte verhalenverteller. Wat gaat over de eerste atelierstraat. Wil je dit verhaal nog eens nalezen? Dat kan. Op geheugenvanoost.amsterdam. Eerste atelierstraat. De Kolenman. Een verhaal van Henk Penseel. Geschreven door Henk Penseel. Aan u voorgedragen door Emanuele Habibou. De Kolenman. Waar haal je tegenwoordig een mut kolen? De kolenman kwam liever in een benedenhuis dan op een bovenwoning met al die trappen. Zeeburgerdijk 141. Een portiek met twee deuren. Links voor de bovenwoning van de familie Kloot en later Bruinsma. En de rechterdeur was voor ons benedenhuis. Zo is het nog steeds. Al wonen er nu andere mensen. Je komt de gang in en loopt dan tegen een tussendeur op. Eerst open doen natuurlijk. Er zat een dranger op. Erachter links een kapstok. Geen staande. En rechts een gangetje naar de huiskamer en een piepklein kamertje waar ik sliep in een opklapbed. Er stond ook een oude kaptafel van mijn zus, die ik als bureau gebruikte voor het maken van mijn huiswerk. Terug naar de gang, die uitkomt in de keuken. En vandaar kom je uit op de veranda. Daarbuiten links een grote houten kast waar in de jaren 70 een wasmachine werd geplaatst. Aan de andere kant tegen de schutting van de buren een grote houten kist van wel 1,5 meter in het vierkant met een grote schuine klep erboven. Daar zaten de kolen in. We hadden namelijk in de huiskamer een kachel die van boven gevuld werd met kolen. Een asla aan de onderkant en door mica-plaatjes zag je de vurige kolen. De kachel brandde alleen als het koud was. Eén of twee keer per jaar kwam de kolenman langs, die dan x aantal mut kolen bracht. Ik weet echt niet meer hoeveel. De lopers in de gang werden opgerold en kranten werden neergelegd om de kolenman de zakken te laten leggen in de kolenkist. Een stoftroep van je welste. Maar we waren wel weer voor een aantal maanden voorzien van kolen en een warme huiskamer. De kolenman. Waar haal je tegenwoordig een mut kolen? Een verhaal van Henk Penseel, geschreven door Henk Penseel. Wil je het nog eens nalezen? Dat kan op geheugenvanoost.amsterdam onder de naam De Kolenman.
Is de mijn maat in het land? Is het uit met pret en grollen? Ben ik vroeg al bij de hand, met mijn mandje verse knollen, begint voor mij de lange tocht, tot me waar is uitverkocht. Ik heb rode en witte radijs, geen fozen. Geef fozen, maar mooie radijs. En wat een pret als die jas de keel open zet. 3 centen, een bosje radijs. Dikwijls ga ik uit de buurt, loop ik langs die rijke grachten. Als je ziet wat ik dan doe, een boy me lang laat wachten. IJskat geef ik de deur een poot. En ik schreef dat door de corridor. Ik heb rode en witte radijs. Geen fozen, maar mooie radijs. Loop ik langs de grachten en straat. Even ieder mij zo in de gaten. Ik heb rode en witte radijs. Geen fozen, maar mooie radijs. Wat een pret als die jas de teel overzet. 3 centen. Ik heb rode en witte radijs. Geen fozen, maar mooie radijs. Wat een pret als die jas de keel openzet. 3 centen, een bosje
Mokum is de step ermee. Mokum stemt me altijd blij. Het blijft voor mij de fijnste stad. Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum is de step ermee. Klieper op de keizer kraakt. Klieper op de hering kraakt. Ik vond ze joffel wekkelijk, maar alleen de ruk is een beetje raar. Mokum is de stad per me. Stond er smijdeks op de munt. Dat is Mokum's drukste punt. Want kom je bij de oversteek, neem dan maar brood mee voor één week. Mokum is de stad voor mij. Klieper, laat ze plan voor mij. Toen zag ik kon nog partij. Het was over revolutie kwam, maar het was de helte van de tram. Mokum is de stad voor mij. Kipper, overnachters, de wonen op de Lindenkant. Maar Mr. Black en Mr. Brown, die missen me zo in London Town. Mokum, blijf dus dat voor mij.
Huizen en bomen en grachten en plein, wat typische humor, een tikkeltje pijn, Amsterdam.
Wat pijnen en tranen, een hoop sentiment, een hoempaorkest en een alpirement, Amsterdam.
Een stad met capsules en af en toe zwoel, maar één ding is zeker, een stad met gevoel, Amsterdam.
Met zoveel problemen getopt en nergens werd ooit zoveel herrie geschopt, maar steeds nog een stad waar het hart altijd klopt. Amsterdam, 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 er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam, er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Ik ken Londen, Parijs en Berlijn, maar geen stad waar ik zo graag wil zijn.
Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam. Een haven vol schepen, een pont en een kraan. Ontelbare mensen die komen en gaan. Amsterdam.
Een oude matras en een stoel in een gracht, waar iedere mokum er stiekem om lacht. Amsterdam.
Een tram afglijden, een oud carillon, een was die te droog hangt op een balkon. Amsterdam.
De stad van de Dam en het Torbeckenplein, waar iedereen s'avonds uitbundig wil zijn.
Waarvan je kunt zeggen, wat is het hier fijn. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam, mooi Amsterdam.
eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch? Per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen. Maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je toen zei? Het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n tweeën.
We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur. Straks om 6 uur gaan we beginnen met het vervolg van 1953. De hits uit die tijd. Er staat nog heel wat in de wachtrij. We hebben gelezen uit de Verhalen van Oost. Nelleke Bouwman met De Vrolijkstraat. Joop Jansen met Baggeren door de Transvaalbuurt. Theo Vrachtdoender, Theo denkt terug aan zijn schooltijd. En Yvonne Kruk met het verhaal Op vakantie. En tenslotte Henk Penseel met de eerste J-straat en het verhaal De Koleman. Deze verhalen werden hier voorgelezen door Emanuele Habibu. Om 7:10 hebben we een aflevering uit de 5-delige hoorspelserie Het Verloren Koffertje, deel 3 dit keer, De Ratten. Op de website van iboot.nl, maar die kunt u bereiken door in te toetsen in uw browser radiovanamsterdam.nl. Dan komt u op de website. En dan ziet u alle beelden, alle collages, alle filmpjes, foto's en alle verhalen over de programma's. U kunt ook verhalen terugluisteren. En u kunt ook de hoorspelen terugluisteren. Want als u straks het koffertje hoort en u denkt, goh, ik zou best wel eens deel 1 en 2 willen, dat kan op de website, daar worden ze geplaatst. Verder hebben we natuurlijk ook nog te melden dat er is een fotografieafdeling op de website van iBot. Daar kunt u foto's zien van mij als fotograaf. En ik geef les in Amsterdam-Oost over beeldverhaal. Als u daar wat over wil weten, ga dan naar de contactpagina van deze website. En dan kunt u daar een mail sturen en dan komt het binnen op de redactie. Verder, met dank aan het Geheugen van Oost, want daar zijn alle verhalen. U kunt er naar kijken door naar geheugenvanoost.amsterdam te gaan. En dan kunt u alle verhalen lezen die betrekking hebben op het oostelijk deel van Amsterdam. En alle verhalen die werden geschreven door mensen die daar woonden en wonen. We gaan er even uit voor het nieuws van 6 uur en zijn om 2 minuten over 6 uur bij u terug met het vervolg van 1953.